De oorlog in Oekraïne is nu 2 jaar bezig en het einde lijkt helaas nog ver weg. Intussen raken de Oekraïnse troepen uitgeput en is ook hun munitie stilaan op. Zonder extra steun van het Westen zal het moeilijk worden om de Russische opmars nog te stoppen. Maar in Europa lijkt het optimisme over deze oorlog helemaal verdwenen. Of toch niet? Is het Westen Oekraïne aan het opgeven of kan 2024 wel eens voor een verrassing zorgen? Daarover gaan we het hebben met journalist Stavros Kelepouris en luitenant-kolonel Tom Simoens. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk.
Duidelijk, de morgen.
Thank you, colleagues, that you are with us today. First of all, I want to thank you on behalf of all Ukrainians for the vital support for our nation and our people.
De Europese lidstaten doen op dit moment te weinig voor Oekraïne. Dat heeft premier De Croo vanmiddag gezegd tijdens een herdenking van de Russische invasie vandaag, precies 2 jaar geleden.
Wij doen het onmogelijke, maar inderdaad, dat is onvoldoende. En dus laten we daarom kijken wat we nog meer kunnen doen. Maar nu moeten we kijken hoe we hen sneller kunnen helpen. Het moet in de komende weken gebeuren.
Dag collega Stavros Kelepouris.
Dag Dries.
Jij reisde afgelopen weekend naar Oekraïne, naar Kiev, in het zog van premier Alexander De Croo. Wat was daar precies te doen?
Er waren daar 2 grote momenten. Het ene was een herdenkingsplechtigheid op de 2e verjaardag van de start van de Russische invasie in Oekraïne. Dat was een herdenkingsplechtigheid op de luchthaven van Hostomel, die ligt net buiten Kiev. Mm-hmm. En misschien zullen de luisteraars zich dat nog herinneren, die beelden van 2 jaar geleden, waarbij vliegtuigen laag boven Kiev, helikopters laag boven Kiev vlogen. Die vlogen naar die luchthaven in een poging om daar eigenlijk een soort... basis te krijgen vlakbij Kiev om van daaruit Russische troepen te kunnen naar de hoofdstad laten oprukken om zo de hoofdstad van Oekraïne in te nemen. Er was nu een herdenkingsplechtigheid 2 jaar na de start van die invasie, mm-hmm. waar ook de overlevers van die slag om Hostomel geëerd werden door Zelensky. Dat was al pakkend. En dan het tweede grote moment was een persconferentie op het presidentieel paleis van Volodymyr Zelensky, de leider van Oekraïne, waar dan extra steun voor Oekraïne werd aangekondigd door Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, Alexander De Croo, Belgisch premier, maar ook voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Justin Trudeau was er, de Canadese regeringsleider, ja. En ook Giorgia Meloni, de Italiaanse regeringsleider. Die laatste 2 zaten daar eigenlijk als vertegenwoordigers van de G7, de economische supermacht van de wereld, laten we maar zeggen.
Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk allemaal westerse staatshoofden.
Exact. Europa, het Westen, de G7 waren daar om te zeggen... Wij staan achter Oekraïne. Von der Leyen deed dat zelfs een paar keer expliciet. Hè. We staan achter Oekraïne zolang dat nodig is, zei zij. De Croo zei, ja, Poetin moet betalen. Poetin zal betalen voor zijn oorlog, voor zijn vernielingen. En wat hij ook zei was, we moeten meer doen, we moeten beter doen. Dat was een boodschap die hij op die dag 2-3 keer herhaald heeft. Dus dat was wel duidelijk wat hij daar wil zeggen.
We're here to tell you that Europe will continue to stand at your side. For as long as it takes, with more financial support, more ammunition, more training for your troops, more air defenses, and more investment in Europe's and Ukraine's defense industries.
We have to do more, we have to do it more quickly, and we have to do it in a more efficient way. And many European countries are really looking at all possible solutions to be able to provide you with more ammunition on the short term. We know this is definitely needed and we will try to come with solutions in the next days or in the next weeks.
President Zelensky zal het graag gehoord hebben, want we zijn nu 2 jaar verder en het optimisme over die oorlog lijkt wel een beetje weggezakt in Europa, in het Westen. De kansen dat de Oekraïners de Russen nog helemaal buitengewerkt krijgen, die lijken een pak kleiner geworden.
Wel, wat je zegt klopt. Je zou denken dat Europa stilaan iets heeft van ja, na 2 jaar, die Russen zijn nog ver van buiten gewerkt. Mm-hmm. Kunnen we dat wel aan? Kunnen we dit land blijven steunen, financieel, militair? Dat kost enorm veel geld, dat kost enorm veel krachten. Ja, je zou denken dat er wat twijfel begint in te sluipen. En officieel is dat alleszins niet het geval.
Nee.
De lijn van Europa, van von der Leyen, van De Croo is, we blijven Oekraïne steunen tot Rusland uit Oekraïne verdreven is. En daarmee bedoelen ze heel expliciet uit het hele Oekraïnse grondgebied, zoals dat internationaal door bijna alle landen erkend wordt, dus ook uit de Donbass en de Krim, de 2 gebieden die Rusland in 2014, 10 jaar terug, al een deel geannexeerd heeft. Ja, ja. Ook daar moet Rusland dus volgens de officiële Europese lijn verdreven worden. Ik zeg officiële lijn, want ja, officieus denk ik dat ze daar toch zelf aan twijfelen in hoeverre dat militair haalbaar is. Ik denk persoonlijk dat dat dan al een hele stap zal zijn als ze Rusland kunnen terugdrijven tot de Donbass en de Krim, dus tot de gebieden die eigenlijk voor de nu 2 jaar geleden gestarte oorlog begonnen was. Ik denk dat het al veel zal zijn als Rusland tot daar teruggedreven kan worden, de Donbass en de Krim ook opnieuw veroveren. Oh, dat lijkt me heel moeilijk, ook omdat bijvoorbeeld op de Krim zaten er heel Russisch gezinde separatistische groeperingen, die hebben Rusland geholpen. Een deel van de bevolking daar wil ook graag bij Rusland horen. Dus dat is niet zo simpel als we gaan dat daar militair veroveren en dan is het weer van ons. Zo makkelijk is het daar niet.
Nee, want ja, oké, Europa, het Westen kan wel zeggen, we steunen Oekraïne nog altijd in dat opzet om de Russen helemaal te verdrijven terug over de landsgrens. Maar in de praktijk zie je dat het Oekraïnse leger begint uitgeput te raken, zeker ook qua munitie. Zeggen ze al heel lang, we hebben eigenlijk nog maar heel weinig over. We hebben dringend aanvullingen nodig om dit nog te kunnen volhouden. En die aanvullingen komen maar traag toe.
Ja, die militaire steun vanuit het Westen is echt wel heel belangrijk voor Oekraïne. Zonder die munitie onder andere gaan ze het echt niet redden. En die munitie begint echt wel een probleem te worden. Zeker de munitie voor de luchtafweer. Ik geloof dat Zelensky nog, laten we zeggen, luchtafweer heeft voor ongeveer een maand. Nu al laten ze veel Russische raketten overvliegen, schieten ze die niet uit de lucht omdat ze weten, ja, dat is een raket die we beter kunnen laten overvliegen, want dan kunnen we misschien een volgende niet uit de lucht schieten.
Ja.
Dat begint een probleem te worden, dat wordt een zeer nijpend probleem. En hij is toch echt wel aan het Westen aan het vragen van, geef mij luchtafweer. Dat is iets dat België bijvoorbeeld niet kan geven. Maar let op, de militaire steun van het Westen is niet alleen beperkt tot kogels, tot raketten. Dat gaat ook over tanks. Ons land zal in 2025 vermoedelijk ook F-16's sturen. Ja. Maar het gaat ook om meer dan dat, ook om militair strategische inzichten, over intelligence, over helpen op het slagveld, over de Oekraïners leren, ja, hoe kan je nu op de beste manier de Russen raken? Wat weet bijvoorbeeld de UK, die hebben heel goede spionage, laat ik maar zeggen, wat weten zij over de Russen? Die informatie geven ze dan door aan Oekraïne. Ook dat is natuurlijk van cruciaal belang voor de Oekraïnse strijdmachten.
Op dit ogenblik is Rusland echt overal in overtal. Dus ze hebben een numerieke meerderheid qua manschappen, dat is 1 probleem. En 2 qua munitie vooral, artilleriemunitie. En artillerie is het belangrijkste wapen op het slagveld.
Het ziet er niet goed uit voor Oekraïne, zegt luitenant-kolonel Tom Simoens, docent geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Hij vertelt dat hij zich eigenlijk voor het eerst sinds het begin van deze oorlog echt zorgen maakt over het Oekraïnse leger, dat aan het 1000 kilometer lange front momenteel overal in de verdrukking is.
Voorlopig kan je niet zeggen dat het front instort, maar ik durf geen scenario uit te sluiten waarbij op een bepaald ogenblik een stukje van het Oekraïnse front verkruimeld ineenstort en dat de Russen opeens vaststellen, tja, hier zit niemand meer tegenover ons en wij kunnen nu enkele tientallen kilometers oprukken. Laat ons zeggen een Kharkiv-scenario, september 22, maar dan omgekeerd.
Ja, dat front in Oekraïne, dat is een zeer lang front, hè, ongeveer 1000 kilometer. En dat is al maandenlang eigenlijk ongeveer hetzelfde gebleven. Het is daar echt een padstelling, er gebeurt nog weinig, er beweegt nog weinig. Wat speelt zich daar op dit moment eigenlijk af, langsheen heel dat front? Wat gebeurt daar?
Wel, sinds ongeveer oktober heeft Rusland het initiatief genomen, quasi langs heel het front, behalve bij Gerson, maar ook daar zit het vast. En op intussen 5-6 maanden tijd hebben ze ongeveer 300 vierkante kilometer heroverd. Dat is minder dan Oekraïne in de zomer 23. Dus op zich is dat niet zo problematisch. Waar het niet dat het niet lijkt te stoppen. Bij Oekraïne zag je dat het offensief dag na dag in de zomer 23 aan tempo verloor, aan enthousiasme verloor en ook minder resultaat boekte tot het uiteindelijk is stilgevallen. Dat punt hebben we nog niet bereikt bij Rusland. Die Russische soldaten lijken te blijven komen. De Noord-Koreanen lijken munitie te blijven leveren. En Rusland produceert er ook veel meer dan wij in het Westen. Dus ik denk niet dat we daar al aan het einde zijn van het Russische offensief. Ik weet ook niet of het überhaupt zal stoppen in 2024. En dat leidt dus tot een aantal symbolische plaatsen die verloren zijn. Avdiivka, Mariinka. Dat zijn posities die al eigenlijk 8-9 jaar, dus sinds 2014, 2015, zeg maar, op de frontlijn lagen. En die nu verloren zijn gegaan. Dus dat zijn heel stevige Oekraïnse posities. Ze hebben daar dus bijna 10 jaar lang die posities uitgebouwd. En toch is Rusland erin geslaagd, meestal door rond te trekken, om de Oekraïners te dwingen om zich terug te trekken.
We hebben in die 2 jaar oorlog al heel vaak gehoord. Rusland heeft in het begin Oekraïne eigenlijk een beetje onderschat. Ze hebben gedacht dat ze dat land snel onder de voet zouden kunnen lopen. Daar is niks van aan. Moeten we dan nu concluderen dat wij in het Westen eigenlijk Rusland ook wel een beetje onderschat hebben? Dat zij dit veel langer kunnen volhouden dan misschien was voorspeld?
Absoluut, ja. Ik zeg al hele tijd dat we Rusland niet mogen onderschatten. Ik hoor heel veel echo's dat de Russische economie het niet zal volhouden. En het is inderdaad zo dat Rusland steeds oudere tanks uit depots moet halen. Maar zelfs een 70 jaar oude tank, als die tegen een Oekraïnse soldaat staat, die niet over moderne antitankwapens beschikt, dan kan die tank dat winnen. Ja. Rusland is een oorlogseconomie, is eigenlijk ja, qua democratie nog verder afgegleden richting een dictatuur. En dat maakt dat zij die oorlog volgens mij veel langer gaan kunnen verderzetten dan wij soms onszelf inbeelden en wellicht aan wishful thinking doen in het Westen.
Ondertussen, het Oekraïnse leger, daar horen we allerlei geluiden van uitputting, tekort aan manschappen, vooral ook tekort aan munitie. Mm-hmm. Hoe precair is die situatie eigenlijk? Want dat klinkt bijna alsof ze denken, wij kunnen dit niet lang meer volhouden.
Hoe ernstig de situatie echt is, dat is natuurlijk een groot geheim. Alhoewel, de Oekraïners zelf hebben aangegeven dat als er niet een substantiële toename komt van de hulp, en dan in het bijzonder artilleriemunitie, dat het vanaf eind maart echt wel alle hens aan dek zal zijn. En het is nu al heel ernstig, de situatie. Dus ik denk dat voor een stukje te maken heeft met het overschatten van het zomeroffensief van Oekraïne. Dus ze hebben zichzelf een beetje rijk gerekend. We noemen dat een attritieoorlog. Een attritieoorlog is eigenlijk een oorlog waarbij je niet zozeer terrein wilt winnen, bijvoorbeeld, maar waarbij je echt als doel hebt om bij de vijand belangrijke verliezen aan te richten, aan te brengen. En dan gaat het meestal over een verhouding. Bijvoorbeeld per 3 artilleriestukken van de vijand mag er maar eentje bij ons vernietigd worden. Ja. Per 4 infanteristen van de vijand willen wij maximum 1, zelf 1 casualty hebben, bijvoorbeeld. Maar mijn ervaring, historische ervaring met attritieoorlogen, is dat vaak zeer creatieve wiskunde wordt, zeer creatief boekhouden, waarbij de verliezen bij de vijand sterk worden opgedreven, artificieel opgedreven, de rapporten worden opgesmukt, en anderzijds de verliezen in het eigen kamp worden een beetje gecamoufleerd. Hè. Ja. Men gaat meer geëvacueerde wijden aan ziekte dan aan oorlogsgeweld, bijvoorbeeld. Hè. Dan krijg je op stafniveau, op het hoogste niveau, krijg je dan de indruk van, ah, inderdaad, die attritieoorlog is aan het werken, terwijl vaak achteraf blijkt dat de werkelijke verliescijfers niet 7-1 zijn, zoals gewenst, maar eigenlijk eerder richting 1-1.
Ondertussen wordt er vanuit Oekraïne natuurlijk naar het Westen gekeken om die reserves aan te vullen, om munitie te leveren, artillerie en zo verder. Dat gebeurt ook wel, maar niet zo snel als ze daar willen. Ik kan me voorstellen dat Oekraïnse leger wel een tijdje zal nodig hebben om weer op krachten te komen. Zullen de Russen daar gebruik van maken om nu misschien door te stoten in dat front?
Ik denk dat nu de Russische bedoeling is, absoluut. En ja, vanuit militair standpunt houdt dat natuurlijk steek. Je voelt dat je tegenstander naar adem hapt. Wel, dan is het in een militaire campagne gewoon de gewoonte natuurlijk dat je dan even zelf op het gaspedaal duwt en hem probeert definitief uit evenwicht te brengen. Dit is een momentum dat de Russen het voorbije 1,5 jaar en eigenlijk het voorbije 2 jaar nooit gehad hebben. Dus ze hebben potentieel de wind in de zeilen. Het is voorlopig een briesje, maar als de wind aanwakkert, en dat kan door een instorting bijvoorbeeld van het Oekraïnse front, kan dat zeker gebeuren, ja.
Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
There is no decision at the EU level about any kind of sending of troops or ground forces to Ukraine to fight. At this stage, the consensus in the European Union at the EU level is to give Ukraine whatever it takes, for how long it takes, so that Ukraine can win its rightful war of defense.
Ja, meneer Simoens. Maandag was er die internationale conferentie over Oekraïne in Parijs. De Franse president Emmanuel Macron deed daar een zeer opvallende uitspraak. Hij zei het niet uit te sluiten dat vroeg of laat NAVO-landen, andere Europese landen, boots on the ground zouden sturen, eigen troepen die zouden gaan vechten in Oekraïne. Daar kwam meteen heel veel reactie op. Andere leiders rolden over elkaar om te zeggen dat dat toch nog niet meteen een consensus is. Vindt u dat onzin wat Macron daar zei?
Onzin helemaal is dat niet. Ik denk dat is een optie die toch al vaak gesuggereerd geweest is door analisten om bijvoorbeeld opleidingen in Oekraïne te gaan geven. Nu moeten Oekraïnse militairen de trein of de bus op richting Polen, Duitsland, daaruit stappen, een opleiding krijgen, dan terug richting Oekraïne. Iets waar niet iedereen van op de hoogte is, is dat westerse oefentreinen met heel veel beperkingen komen. Dus als het gaat over trainen met drones, ja, je kunt in België, mag je niet overal, zelfs niet boven militaire oefentreinen, onbeperkt vliegen met drones. Dus daar zijn heel veel beperkingen aan. Dan is het kwestie van frequenties, kwestie van vliegveiligheid enzovoort. En het is perfect normaal in vredestijd. Maar het zorgt wel voor een zekere frustratie bij Oekraïne. We zeggen altijd het adagium, train as you fight. Wel, dat is niet mogelijk in West-Europa, zeggen de Oekraïners. Wij kunnen hier niet trainen zoals we in Oekraïne zullen moeten vechten. In Oekraïne zelf bepalen zij de spelregels. Ja. En kan er op zondag gevuurd worden, want het is oorlog. En ja, dat de mensen hun zondagsrust verstoord wordt, ja, dat stoort ons niet. Maar dat zou bijvoorbeeld in België of in Duitsland wel bij de burgerbevolking, ja, voor vrevel kunnen zorgen.
Ja, die regels bestaan echt bij ons. Zoals wij ons gras niet mogen afrijden op zondag, mogen jullie niet schieten.
Ik denk dat die regels bestaan, als ik me goed herinner. Ja, dus nachtvuren bijvoorbeeld, dat is beperkt. Ja, ja, om te vermijden natuurlijk dat de burgerbevolking daar te veel last van heeft. En ik kan mij voorstellen dat er ook natuurbeperkingen zijn. Hè, ja. Dat er in een bepaalde tijd van het jaar niet mag gevuurd worden, omdat er bepaalde broedvogels zitten. Veel militaire domeinen zijn ook natuurdomeinen. Nu, ook opnieuw, dat is een beetje buiten mijn scoop, maar dit soort beperkingen zijn heel normaal. Hè. Er zijn openingsuren aan schietstanden. Voor een stukje is dat praktisch, omdat er personeel moet zijn. Voor een stukje is dat ook omdat er moet samengeleefd worden met de bevolking. Hè. Ik denk aan onze luchtmachtbasissen. Ja, als daar eigenlijk dag in, dag uit, 365 dagen per jaar wordt gevlogen met F-16's, dag en nacht, de klok rond, ja, dan gaat niemand nog in de buurt van die luchthavens willen wonen. Dus wij zoeken naar een modus vivendi met de bevolking, waarbij er één of twee keer of een aantal keer per maand of per trimester een oefening is die dan gecommuniceerd wordt enzovoort. Dus als u mij vraagt, Macron, wat hij daar zegt, verbaast u dat? Maar ik was vooral verbaasd over de communicatie daarover. Ik denk, het was vaag. Het werd onmiddellijk tegengesproken. Mm-hmm. Ik heb dan zoiets, wat is daar het strategische doel nu van? Hè? De Russen hebben gereageerd, dat kun je dan zien als een teken van bezorgdheid. Aan de andere kant, ik kan mij niet voorstellen dat men in het Kremlin slecht geslapen heeft, omdat Macron iets gezegd heeft dat misschien in de toekomst zal gebeuren, wat dan onmiddellijk gecounterd is door anderen. En op dat vlak is de strategische impact van de communicatie van Macron à la limite zelfs slecht voor de Oekraïnse zaak. Want je ziet nu dat allerlei mensen daar verklaringen over doen. Politici struikelen over elkaar om te zeggen, we gaan dat zeker niet doen. Mm-hmm. En sommigen maken er al van, ja, maar die oorlog heeft nu lang genoeg geduurd, laat ons er dan maar onmiddellijk mee stoppen. Ja, dan denk ik van, dan heb je de Oekraïnse zaak geen dienst bewezen.
Tot slot, u begon met te zeggen dat u bezorgd bent over de situatie van het Oekraïnse leger. Wat is volgens u op dit moment militair strategisch het verstandigste dat ze kunnen doen?
Zo snel mogelijk hun mobilisatie, hun nieuwe mobilisatiewet, goedkeuren, uitrollen, zodanig dat het evenwicht van manschappen wordt hersteld. Het tweede dat moet gebeuren is graven. Ik denk dat ze dat nu wel beseffen. Ze moeten posities uitbouwen in diepte. Dus niet alleen waar er nu gevochten wordt, maar ook 5 kilometer daarachter, 10 kilometer daarachter. Zodat als er ooit zo'n instorting gebeurt, lokaal, van een stukje van het front, dat ze reserve-eenheden kunnen sturen naar die reserveposities en dat er iets voorbereid is, hè, dat die niet toekomen en vaststellen dat er geen putje gegraven is, dat er geen mijnen liggen, dat er geen prikkeldraadversperringen zijn, dat er zelfs geen plan is om die zone te verdedigen. Dus dat zijn enkele heel concrete stappen die op Oekraïns niveau kunnen en waarvoor Oekraïne uiteindelijk de enige verantwoordelijkheid draagt. Wij kunnen dat niet in hun plaats doen. Zij moeten dat zelf beslissen. En voor de rest, ja, kunnen wij alleen maar de beloofde hulp echt leveren. Ik denk dat dat ook al een goede stap is, hè, want Oekraïne probeert het altijd diplomatisch correct te verwoorden, wil niet ondankbaar zijn, maar de voorbije dagen, ook Zelensky heeft het toch een paar keer gezegd, politici binnen het Oekraïnse establishment die heel duidelijk aangegeven hebben van ja, maar die leveringen, dat is allemaal goed en wel, die aankondigingspolitiek, heel mooi, maar het komt nooit. Mm-hmm. En het komt nooit op tijd. En het komt nooit allemaal op tijd. Dus als wij ofwel wat minder ronkende verklaringen zouden doen, ofwel realistischere ronkende verklaringen, zou dat ook wel helpen in de planning van Oekraïne. Want ja, natuurlijk, je plant volgens de middelen die je denkt te zullen hebben. En als die middelen er dan niet zijn, dan wordt het planningsproces heel concreet.
Op papier is het doel van Oekraïne nog altijd de Donbass en de Krim volledig bevrijden, de Russen volledig terugdringen tot over de landsgrenzen. De NAVO steunt hen daar ook nog altijd in. Is dat volgens u nog wel een realistische doelstelling, hoe de kaarten er nu voor liggen?
Nee, ik zie dat op dit ogenblik niet onmiddellijk gebeuren. En telkens Zelensky dat nu zegt, of een andere Oekraïnse prominente figuur dat verklaart, dan denk ik van misschien moet het ook in hun communicatie wat anders gaan klinken. In elk geval op korte termijn. En ik, door daaraan toevoegen, middellange termijn, dus in heel 2024... zal het voor Oekraïne een zaak zijn om zo lang mogelijk stand te houden. Qua materieel, ik heb het dan over tanks, infanterievoertuigen, artilleriestukken, kan Rusland volgens een recent Russie-rapport van een Britse denktank kunnen ze nog voor tot 2026. Dus we mogen ons niet te snel rijk rekenen. En dat betekent dat je toch realistische ambities moet hebben. Dus het zal nog het komen worden moeilijke maanden. Misschien zal Oekraïne na mobilisatiewet en misschien na toch weer een Amerikaans hulppakket, waar ik eigenlijk ook vrij pessimistisch over ben, er toch in slagen om gewoon te stabiliseren. Maar veel meer dan dat mogen we zeker op in 2024 niet verwachten, vrees ik.
Stavros, terug naar jou. Belgische, Franse, Duitse boots on the ground in Oekraïne, dat zal dus nog niet meteen voor morgen zijn. Niettemin is het wel een feit dat de geesten in Europa lijken te rijpen dat oorlog terug is van weg geweest. En dat Europese landen opnieuw meer zullen moeten investeren in defensie, dat is bij ons zo. Er wordt ook opnieuw af en toe gesproken over de dienstplicht weer invoeren en dat soort dingen. Er is toch veel veranderd op dat vlak op korte tijd, hè?
Ja, je hebt nu wel echt een terugkeer naar het oude idee. Als je vrede wil, moet je je voorbereiden op oorlog.
Ja.
Europa heeft heel lang een soort vredesdividend gekend, waarbij ze de uitgaven in defensie afgebouwd hebben, omdat ze het gevoel hadden, ja, dat is niet meer echt nodig. De dreiging van buitenaf is afgenomen. Ja, met de oorlog in Oekraïne is het opeens weer heel dichtbij gekomen. En je hebt ook niet het gevoel dat die oorlogszucht van Poetin snel gestild zal worden. Dus ja, daar komt toch wel het idee vandaan. We moeten hier toch wat meer investeren in oorlog. Want als morgen de Russische beer ook Europa binnenvalt, moeten we die wel kunnen afslaan.
Mm-hmm. Ook iets dat deze week gebeurd is. Dwarsligger Hongarije heeft nu toch toegestaan dat Zweden aansluit bij de NAVO. Ja, dat kan je ook niet loszien van dat conflict in Oekraïne natuurlijk, hè?
Nee, absoluut niet. Nee, het is eigenlijk sinds de start van de oorlog, sinds de start van de invasie, voelden Zweden en Finland zich heel erg bedreigd, omdat zij ook al langer kwetsbaar waren. Er waren ook, geloof ik, rond Zweden al in de jaren 90 en de jaren 2000 al een paar keer Russische vliegtuigen of Russische duikboten gesignaleerd, waar toch een beetje dreiging van uitging. En sinds de invasie hadden ze in Zweden en Finland echt wel iets van, ja, dit lukt ons niet meer. Finland is al bij de NAVO gekomen ondertussen. Nu doen de Zweden dat ook. En daarmee is toch die noordelijke flank van de NAVO eigenlijk afgedekt. Is die groter gemaakt en is er een grotere grens nu tussen de NAVO en Rusland. Dat is toch het omgekeerde van wat Poetin wou bereiken.
Mm-hmm. Misschien nog even om deze aflevering af te sluiten. 2024 is dus het derde oorlogsjaar in Oekraïne. Het is ook internationaal een heel belangrijk, historisch belangrijk verkiezingsjaar. Er zijn bij ons heel veel verkiezingen, er zijn Europese verkiezingen, in heel wat verschillende landen ook verkiezingen, Amerikaanse presidentsverkiezingen ook. Welke invloed gaat dat allemaal hebben op die oorlog?
Ik zou de verkiezingen in de VS en de verkiezingen in Europa van elkaar loskoppelen. Als in de VS Donald Trump verkozen wordt tot president, dan kunnen er nog wel lelijke ongelukken gebeuren, denk ik. Zijn speeches van de voorbije weken waren ook van zijn gebruikelijke, bedenkelijke, strategische niveau, zal ik maar zeggen. In Europa maak ik me niet al te veel zorgen. Er zijn verkiezingen bij ons, er zijn verkiezingen voor het Europees Parlement ook bijvoorbeeld. Wat wel zou gebeuren, is dat uiterst rechtse partijen een groter deel van de koek in de parlementen zullen krijgen. In Europa, bij ons, dat is zo. En we weten ook, bij uiterst rechts zitten de meeste, hoe zal ik het noemen, Poetin-versteers.
Ja.
Maar de mensen die echt dwepen met Poetin, die echt achter die oorlog staan, zijn zelfs bij uiterst rechts vrij dun gezaaid. Je ziet bijvoorbeeld ook bij ons, Vlaams Belang, ja, die hadden jarenlang wel een zekere sympathie voor Poetin, omdat zij een sympathie hebben voor een soort sterke leider. En Poetin was wel voor hen dat type van sterke leider. Philippe de Winter bijvoorbeeld dweepte daar wel een beetje mee.
Mm-hmm.
Maar die invasie van Oekraïne heeft toch heel veel veranderd voor Vlaams Belang, voor Philippe de Winter. Zij zeggen nu ook heel expliciet, ja, daar heeft hij een historische vergissing gemaakt, daar kunnen wij niet achter staan. Dus het is zeker niet zo dat als uiterst rechts opeens meer parlementsbanken inneemt, wat ongetwijfeld zou gebeuren, dat dan binnen Europa en binnen België een hele kanteling gebeurt, waarbij Europa opeens geen steun meer wil geven aan Oekraïne. Dat zal niet gebeuren. Ten andere, Giorgia Meloni, ook zeer, zeer rechts in Italië, mm-hmm, die stond daar ook op die tweede verjaardag steun te betuigen aan Oekraïne en te zeggen, wij staan achter jullie. Dus ik denk binnen Europa dat het effect van de verkiezingen op de steun aan Oekraïne, dat dat best zal meevallen.
Oké, Stavros Kilipouris, dankjewel.
Dag Dries.
Veel dank ook aan luitenant-kolonel Tom Simons van de Koninklijke Militaire School in Brussel. En u, beste luisteraar, ook weer bedankt om erbij te zijn. Volgende week donderdag zijn we er, zoals steeds, opnieuw met een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcasts@demorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk.
Duidelijk. De morgen.